Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven: if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, hartelijk welkom in de podcast studio van Storybrand.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
En ik realiseer me dat ik dit voor het laatst zeg.
Ja, dat klopt.
Je gaat weg.
Ja, wat is dit nou?
Ja, joh. Ja. Wat maak je me nu?
Ja, dat kan toch helemaal niet?
Nee, dus onze sidekick bij de Storybrand podcast is going to move on in his life.
Ja.
Je gaat een nieuwe uitdaging aan.
Ja, klopt.
Hoe lang hebben we samengewerkt?
Ja, 6,5 jaar denk ik dan.
Zoiets, hè?
Ja.
Bijna 7.
Best een lange tijd als je het mij vraagt.
Ja, zeker.
Ja.
En een mooie tijd.
Nou, vond ik ook.
We hebben veel meegemaakt.
Ik kijk er met heel veel plezier op terug, inderdaad. Ik heb ontzettend veel geleerd.
Ja.
En ik dacht, het is tijd voor een volgende stap.
Ja, nou, zo gaat dat in het leven. Dus
toch,
Wat ga je doen?
Ik ga in Nijkerk nog dichter bij huis werken bij Toppa. En zij doen recruitment marketing.
Ja, dus een nieuwe uitdaging. Nog steeds in de marketing.
Nog steeds in de marketing.
En nu beetje op het gebied van recruitment.
Ja.
Leuk, man.
Zeker, ja. Heel veel zin in.
Ja, toch?
Ja.
En je zit om de hoek.
Zo is het, ja.
Nou, je weet me nooit.
Precies.
Maar we gaan je wel missen.
Ja, ik jullie ook.
En zeker als sidekick in de podcast.
Ja.
Ik denk dat Timo, onze man van Radio 538, die de montage doet en die ons altijd bijstaat in het format en dat soort zaken, die zei ook, shit, hoe lang gaat weg?
Ja.
Het leukste podcast duo van Nederland. Ja, gaat uit elkaar.
Ja. Jesper die grapte vorige week al, een van onze collega's, van maar kan je gewoon nog steeds de intro's en outro's op blijven nemen?
Ja, precies. Ja. Nou, maar mooie tijd. We hebben deze podcast natuurlijk vanaf het begin af aan met z'n tweeën gedaan.
Ja.
Aardig wat afleveringen en aardig wat gasten verder.
Zeker.
Het was altijd weer het hoogtepunt van de week.
Ja, ik keek er altijd heel erg naar uit.
Ja. En ik krijg ook altijd heel veel complimenten over jou.
Ja, nou, dat is leuk om te horen.
Ja, toch?
Ja.
Dat heb ik al eens vaker gezegd, toch?
Ja, zeker.
Nou, de laatste aflevering met Roeland.
Ja.
Roeland, waar gaan we het over hebben?
Nou, je kan me natuurlijk altijd nog een keer uitnodigen, Daan.
Ah, zo is het. Over recruitment marketing. Ja, zeker. Maar nou ja, daar vragen we wel geld voor. Oh, lekker, man.
Terecht. Heerlijk.
Ja, toch?
Ja. Ja, ik had een leuke vraag bedacht, Daan, bij de intro. Dat is namelijk, wat heb je nou recent geleerd waarvan je denkt, poh, had ik dit maar op mijn 18e geweten?
Hmm. Ja, dat is wel een leuke, ja.
En nou, ik zal de vraag misschien nog wat meer inleiden. Ik weet nog dat ik een stage liep bij een bedrijf. En mijn stagebegeleider die was helemaal in de watten van het boek van Stephen Covey. Dat had hij recent ontdekt. En hij zegt, nou, had ik dit nou 20 jaar geleden geleerd? Zeg, dat was helemaal fantastisch. Had mijn leven er helemaal anders uitgezien.
Ja.
En ik heb dat altijd bij me gedragen. En ik heb dus altijd de vraag bij mezelf, wat zou ik zeggen als ik op die leeftijd zit? Wat zou ik dan ontdekt hebben?
Ja.
En er zal altijd iets zijn natuurlijk, maar
en heb je recent iets meegemaakt waarvan je denkt van joh, dat had ik toen wel willen weten?
Ik denk dat het belangrijkste voor mij is dat ik vrij bescheiden ben en dat ik af en toe wel een grotere bek mag hebben als ik het heel plat zeg.
Hmm.
Gewoon iets meer voor mezelf opkomen en zeggen waar het op staat.
Ja, lekker. Nou, dat heb je, maar dat heb je juist, volgens mij zit je daar middenin.
Daarin,
toch?
Ja, klopt.
Nou, een van de dingen waar ik aan moet denken als je die vraag stelt, wat had ik op mijn 18e wilde weten, wat ik nu weet, is eigenlijk dat alle mensen in de kern exact hetzelfde zijn.
Ah, mooi. Ja.
En dat als je 18 bent, denk ik dat je nog heel veel met onzekerheden zit en dat je heel erg aan het ontdekken bent wie je bent en waar je voor wilt gaan.
Ja.
En als je wat meer de zekerheid hebt van volwassen zijn. He, want ik bedoel, 18 dan ben je officieel nog een tiener.
Ja.
En dan kom je erachter dat volwassen mensen ook onzekerheden hebben. Dat had mij heel erg kunnen helpen in die fase. Omdat je nu juist je veel kwetsbaarder durft op te stellen naar andere mensen. Omdat je eigenlijk over die onzekerheden, je hebt misschien nog wel onzekerheden, maar je bent niet meer onzeker over je onzekerheden.
Ja, precies. Ja.
Dat.
En het gekke vind ik ervan als je dat zegt, dat je zelfs bij mensen waarvan je het niet verwacht, als je daar dan een eerlijk gesprek mee voert, dan hebben zij het ook. Iedereen heeft het.
100%.
Ja.
Gewoon standaard.
Ja.
Anders zijn het geen mensen.
Nee.
Dan zijn het cyborgs.
Ja, dan zijn het robots. Ja,
toch?
Precies.
Nee, dus dat. Leuke vraag. Ja, ik wat ik interessant vind, en ik weet niet of het helemaal bewust was, maar we hebben natuurlijk nu een gast die eigenlijk vanaf haar jonge leeftijd al wist wat ze wilde worden. Zij wist namelijk op haar 11e al dat zij de vetste baan wilde hebben die er bestond, vlieger bij Defensie. En dan hebben we het over Dominique, die helikopterpiloot is geweest. Dominique Schijnemachers. En ik vind dat zo'n bijzonder verhaal.
Ja, dat echt, inderdaad.
Echt een bijzonder verhaal.
Maar het feit dat je als vrouw die keuze maakt en het gewoon je droom achterna gaat.
Ja.
Heb ik zoveel respect voor.
Ja. En dat je dat van zo'n jonge leeftijd weet.
Ja, dat je precies.
Wat maakt dat je op je 11e weet dat je vlieger wil worden bij Defensie? En ze is dus opgeleid als F-16 piloten. En daarna word je toegewezen aan een toestel. In haar geval was dat dan een Googer helikopter. Ja, ik vind dat gaaf.
Ja.
Dan heb je wel inderdaad wel de vetste baan van Nederland te pakken, toch?
Ja, dat. Ik dacht vroeger altijd, gewoon één keer in je leven wil je gewoon in een F-16 gezeten hebben.
Ja.
Dat gaat natuurlijk niet, dat is gewoon mens. Maar nee. Die ervaring moet toch fenomenaal zijn?
Ja. Ja. Nou, ik kwam op haar pad doordat ik te gast was in een andere podcast.
Ja.
En die zei van, joh, als je iemand wil hebben die echt een interessant verhaal heeft, dan moet je haar uitnodigen. Toen ben ik ingedoken en ik heb dat ook even gecheckt in mijn omgeving. Maar wat zij heeft gedaan, ze is neergeschoten in Afghanistan met die helikopter, maar heeft hem veilig aan de grond gekregen. Na 12 lange minuten met 13 man aan boord, met z'n 14 dus, inclusief haarzelf. En dat schijnt toch echt wel, voor de mensen die daar verstand van hebben, heb ik gehoord, dat is bijna een wonder.
Ja, raadselachtig. Ja. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar?
Dan kun je echt vliegen.
Ja.
Zomaar zeggen. Maar goed, dat hele pad, die hele carrière, wat heb je dan allemaal geleerd? Wat moet je allemaal kunnen? Waarom vind je dat zo mooi? Ik vind het gaaf. Dus volgens mij moeten we haar gewoon introduceren en gewoon heerlijk gaan luisteren naar wat ze te zeggen heeft.
Ja, gewoon je laten inspireren, denk ik. Want
zo is het.
Dat is het.
Ja, ja. Dus we spreken niet elke dag iemand die dit als carrière achter zich heeft. En wat doet ze nu dan?
Precies.
En wat is haar visie op het leven? Dus daar kunnen we volgens mij onwijs veel van leren. Dus ik stel voor dat we deze gast gaan introduceren. Op haar 11e wist Dominique al dat zij later de vetste baan wilde hebben die er bestond. Vlieger bij Defensie. Een kwart eeuw later heeft zij als helikopterpiloot bij het 300 Squadron op Geelse Rijen meerdere uitzendingen achter haar naam staan. En daarnaast timmert zij met haar bedrijf, de Boost Company, ook in de burgermaatschappij danig aan de weg. Hier is Dominique Schijnemachers. Dominique, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, dank je. Leuk om er te zijn.
Ja, ik hoorde jouw naam vallen door Bart Snijders van Sprint & Sneakers, waar ik te gast was in zijn podcast.
Ja.
En die was zo onder de indruk van jouw verhaal. Ik ben me daar een klein beetje in gaan verdiepen en toen dacht ik, jeetje, dat ik jou nog niet ergens ben tegengekomen. Het is echt wel, je staat op veel podia,
ja.
Je hebt een bedrijf, een interessante carrière achter de rug en voor je, hè, zoals je dat zelf mooi zegt. Maar laten we even beginnen bij een moment in jouw leven in Afghanistan. Je bent op missie. Je vliegt in, volgens mij, wat is het type helikopter?
Cougar helikopter.
Cougar.
Ja.
Je hebt 14, inclusief jezelf denk ik, 14 man aan boord.
Correct.
Ja. En dan gaat het vreselijk mis.
Ja.
Wanneer was dit?
Ja, dat was 10 december 2009. Dat staat natuurlijk mega in mijn geheugen gegrift. Maar wij werden inderdaad 's ochtends gebeld. We hadden al met het KCT een bizarre opdracht 's ochtends vroeg gedaan. Ze waren best wel moe.
Ja.
Maar toen werden we gebeld dat er 20 man op punt stonden na 3,5 maanden naar huis te gaan. Of we die nog even wilden ophalen. Dat doe je natuurlijk. Dus ja. We zijn vertrokken. In iedere kist, helikopter, gingen 10 man zitten. En wij vliegen vervolgens over een ridgeline. Dat is dus een bergkam. Ja, en daar staat een vijand. Wij dachten toen in ieder geval Taliban, maar dat is altijd achteraf moeilijk zeggen. En die heeft een PKM zeer waarschijnlijk. Dat is een volautomatisch wapen, 7.62. En die schiet eigenlijk in onze richting een gordijn van kogels. Nou, en een van die kogels, die raakt ons in de staart. En je hebt bij onze helikopter een hoofdrotor en een staartrotor. Daar zit een stang tussen, die draait heel snel. Als je die stang kwijt bent, Nou, dan ga je eigenlijk dood. Er is geen redding daaraan. Alleen onze stang, die spat eigenlijk uit elkaar, maar blijft op 1,5 centimeter toch nog vastzitten. De rest van die stang snijdt eigenlijk met al zijn scherpe randen alle hydraulische leidingen door. En daardoor verliezen we dus ook alle olie. Maar tevens kunnen we de helikopter eigenlijk niet meer besturen. Anders dan dat het blijft draaien. Dus daarmee zijn we uiteindelijk, lang verhaal kort, 12 minuten lang in een descent, in een dalende vlucht, naar een heel klein Amerikaans kampje gegaan. En geprobeerd zo goed en zo kwaad mogelijk in die richting te sturen waar ik nog kon. En hebben we uiteindelijk, na 12 minuten moesten we, nou dan moet je zeg maar op 30 meter hoogte, 200 meter van zo'n landingsplek af, moet je dan gaan remmen. Dus dan komen er krachten op het systeem, dat kan niet anders. En daar breekt die stang. Nou, dan gaat die heli dus spinnen. En dan klap je uiteindelijk dus ongecontroleerd tegen de grond aan.
Ja.
Maar omdat ik dus eigenlijk niet eerder aan die controls echt ben gekomen, wat ik normaal wel in de trainingen had geleerd.
Ja.
Ja, daardoor hebben we het eigenlijk tot op het einde toch weten te redden. En breekt die stang pas zo laat. En ja, was dat een kilometer eerder gebeurd, dan had ik hier niet gestaan.
Nee. Ik heb me even in laten lichten. Dit is wel echt een spectaculaire reddingsactie die je daar hebt gedaan. Normaal gesproken komt iedereen om bij dit soort ongelukken.
Ja. Ja, nou absoluut. Ik heb ook nog nooit eerder gehoord dat iemand die stang, waarbij die stang afbreekt, dat mensen dat overleven. En ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan. Dat vind ik al belangrijk. We zitten natuurlijk met een hele crew en mijn gezagvoerder blijft ook super rustig. Het is wel zo dat ik aan de controls zat, aan de stuurknuppels, plat Nederlands. Maar je doet dat wel met z'n allen. En de rust die hij veroorzaakt, die loadmaster en die doorgunner achterin, die mee blijven praten, mee blijven denken. Ja, je zorgt er eigenlijk met z'n allen voor dat je dan toch op een manier dat ding aan de grond krijgt, bizar genoeg.
Teamwork.
Ja, dat is echt de ultiemste vorm van teamwork, denk ik.
De opname van de zwarte doos, die is geheim.
Ja.
Je hebt onder zware restricties, mag je iets laten horen, maar niet in deze uitzending.
Correct.
Neem ons even mee, want ik heb begrepen dat jullie ontzettend rustig blijven, dat het bijna... Waar haal je dat vandaan? De gedachte die bij mij... Ik heb de fragmenten dus niet gehoord. Nee. Ik heb alleen van horen zeggen dat het indrukwekkend is om jou en jouw collega's te horen. Ja, alsof je aan het biljarten bent en er gaat even iets mis. En laten we hè, dus alsof je een spelletje aan het spelen bent bijna. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
Nee,
hè?
Nee.
Maar de vraag die ik dan aan je heb is... Ik snap, waar is dit inborst van jou als mens, waar is dit training waardoor het routine is? En dan nog dat hele stuk waar je nooit op kan voorbereiden op het moment suprême. Hoe zie jij dat?
Ja, nou, ik ben er inmiddels wel achter. Je traint alle jaren voor dat wat je niet kan trainen. Hè, want je krijgt een situatie nooit dusdanig op voorhand getraind dat die exact hetzelfde is als hoe die in die dag of dat moment is. Dus daar ben ik sowieso wel achter. Maar ja, wat het eigenlijk is dat ons brein heeft gewoon allerlei basisreacties. En één daarvan in zo'n situatie is eigenlijk paniek.
Ja.
Dus dat brein is wel in paniek.
Ja.
Maar door je training overkom je dat eigenlijk en ga je in de modus die training heeft gebakken. Dat gebeurt in je reptiele brein. Dus wij trainen zo vaak en zoveel dat de basishandeling wordt dat wat erin gebakken zit. En niet meer de paniek die er van de oer uitkomt eigenlijk. Ja. Dus als je achteraf ook keek, toen wij voor het eerst die tape hoorden, dachten wij dat we mega in paniek zouden zijn.
Mm.
Toen hoorde ik de tape en toen waren we super rustig. Dat brein had dus een totaal ander beeld dan wat we werkelijk hadden gedaan. Ik vond dat bizar om te ontdekken eigenlijk.
Dat is wel interessant.
Ja, hè?
Ja, dus de beleving is anders dan de werkelijkheid.
En dit is dus eigenlijk wat het elke dag is. Daar kwam ik er dus een beetje achter. En dat is denk ik ook wat de waarde wordt van als je dus... of het nou politie is of dat het nou militairen zijn. Maar dat soort... of brandweer. Maar dat soort beroepsgroepen moeten echt veel trainen. Willen ze dus in moment suprême, als eigenlijk het brein zou zeggen, rennen. moeten dan gaan handelen. En dat kan alleen maar als je dat superveel doet.
Nu is het interessante dat jij zegt van weet je, ik word natuurlijk heel veel gevraagd. Je bent ook een boegbeeld voor Defensie jarenlang geweest en misschien nog steeds.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk gaat het helemaal niet om het ongeluk. Maar er is toch vaak zo'n levensveranderende, het is een live event zou je kunnen zeggen. Want ik bedoel, je leven hangt op dat moment aan een zijden draadje.
Ja.
Dat, eerst even naar jou toe. Wat heeft het jou gebracht? Kan je zeggen dat het jou iets gebracht heeft? Of kun je niet zeggen van ik heb mijn leven anders, ben mijn leven anders gaan leven? Of?
Nou, jawel. Kijk, het is. De clichés over zo'n moment zijn altijd waar. En of het nou een auto-ongeluk is bij iemand, of dat je nou met je heli neergeschoten wordt, uiteindelijk denk je dat je doodgaat. En dat maakt je gewoon letterlijk meer bewust van het geluk wat je wel hebt.
Ja.
Ik heb daarna meteen mijn moeder en mijn zus gebeld om te zeggen dat ik van ze hou. Ja, hoe vaak doe je dat?
Ja.
En dat is wat dit soort dingen doen. En dat ik spreek wel vaker mensen die zoiets meemaken op een andere manier. Ja. En die zeggen dat zelf. Dus ik denk dat dat niet anders is. En wat het mij nog veel meer heeft gebracht is het. Is dat de bewustwording van hoe wij handelen en hoe wij doen en wat samenwerken betekent. Hè? Want wij kregen daarna bijvoorbeeld allerlei psychologen toegewezen. En de minister van Defensie, minister Jansen was dat toen, die belde. Maar het is eigenlijk niet zo belangrijk. Want nee. Die mensen om je heen, waar je elke dag mee werkt, dat die een arm om je heen slaan en zeggen, ik ben blij dat je er nog bent. Los van of je die vent nou mag of niet. Dat is zoveel waard. En dat heeft mij gegeven dat ik eens ben gaan onderzoeken. En waar komt dit nou vandaan? Hoe kan het dat wij als militairen, als een van de weinige mensen, kogels voor elkaar opvangen, terwijl we elkaar niet op de barbecue uitnodigen. Mm. Dus ik mag iemand niet en dat doe ik door. En zo ben ik langzaam aan het onderzoek. Dus voor mij heeft het ook heel veel succes gebracht. Want er is voor mij een wereld open gegaan.
Ja. Je bent op
gek genoeg. Ja. Ja.
Dat is interessant. Hè? Ja. Dat je dan zeg maar vanuit je vak ga je naar een ander vakgebied.
Ja.
Om te ontdekken wat je in dit vakgebied hebt meegemaakt.
Ja, omdat het zo normaal was voor ons.
Ja.
En ik kwam er door de crash eigenlijk achter. Oh, maar zo normaal is het dus blijkbaar niet. Ja. En wat is dan het verschil met andere mensen?
Ja, ja en dan even terug. Hè, want ik vroeg zeg maar eerst even naar jou toe. Wat heeft het jou gebracht? Maar ook dat je zegt van ja, maar dat ongeluk, dat is misschien, hè, of de crash heeft ertoe geleid dat ik misschien veel gevraagd word. Want mensen vinden dat verhaal interessant.
Ja.
Maar voor jou gaat het over iets veel groters dan dat.
Ja.
Kun je dat duiden?
Ja, kijk, het is de kerst op de taart. Hè? En ik zei het al eventjes, waarom mensen naar me willen luisteren. Maar het verhaal überhaupt van de militair en hoe wij handelen en hoe wij doen, vind ik heel belangrijk dat het de wereld in gaat. Want daar hebben heel veel mensen gewoon een verkeerd beeld van. Heel veel mensen zeiden vroeger wel eens, ja, jullie vullen alleen zandzakken. Alleen, ik ben er ook gewoon wel achter gekomen, ook voor mezelf, dat de opleiding die ik heb mogen genieten binnen Defensie, die is zo bizar uniek en zo elite. Zoveel geld is daarin omgegaan. Ja, ik vind dat gewoon. Voor mezelf heb ik dat gewoon nooit gerealiseerd. En dat vind ik dat alleen al. Vind ik zo van waarde dat ik dat nu weet. En dat is eigenlijk allemaal toen wel begonnen. Dat balletje is toen gaan rollen.
Maar neem ons even mee. Hè? Want iemand hoort jou nu vertellen dat je helikopterpiloot bent geweest in het leger. Maar de opleiding die je hebt gedaan is F-16 piloot. Dus misschien is het ook wel goed om even te duiden welke opleiding je precies waar je het over hebt.
Ja, nou,
wat heb je gedaan?
Ja, het is eigenlijk zo dat je iedere vlieger die geselecteerd wordt uit, nou toen in mijn tijd 2000 man, dan komen er uiteindelijk 20 van naar de opleiding, die worden uit de selectie gehaald. En dan ga je naar de academie, dus de luchtmachtacademie zeg maar. Daar ga je een jaar militair worden. En na dat jaar ga je dan naar de elementaire militaire vliegeropleiding. En daar word je allemaal hetzelfde opgeleid en word je getest alsof je F-16 vlieger moet worden.
Een deel in Nederland en een deel in Amerika.
Nee, dat is allemaal in Nederland. Dat is allemaal in Nederland. En na dat half jaar, dat is echt een exponentiële groei moet je daar laten zien. Een heel heftige opleiding. Dan krijg je je toestel toegewezen. En dat is wat jij bedoelt. Daar wordt eigenlijk iedereen gecheckt als F-16 vlieger. Ik kreeg daar ook F-16. Maar ik heb uiteindelijk gekozen voor heli. Omdat ik op dat moment dacht dat het me dat beter zou passen.
Ja.
En dan gaat ieder zijn weegs naar Amerika. En voor de heli vliegers was dat Alabama. En voor de F-16 vliegers was dat naar Texas. En daar ga je dan specifiek je types leren vliegen. Want heli is echt compleet anders dan F-16.
Ja, ja. Wat vind je het mooiste aan het vliegen?
Nou, dat is wel grappig. Ik had wel de ambitie om vlieger te worden, maar niet om het vliegen. Ik geef eigenlijk niks om vliegen. Het is heel erg dat ik dat zeg, hè, altijd. Maar nou, wat ik het vette vind, er bestaat niks ultiemers in mijn beleving dan met bijvoorbeeld opkomende zon of ondergaande zon. Met allemaal heli's bij elkaar, jets erboven. En dan een missie ingaan. Waarbij je de adrenaline door je lijf giert. Mensen achterin hebt zitten die je precies op de millimeter, op het juiste moment, op het juiste punt moet afzetten.
Ja.
Waarbij de dreiging is. En ja, als je dat met zulke ultiem opgeleide mensen mag doen, allemaal samen. Allemaal een beetje vrezend voor hun leven en toch niet, want je weet hoe goed je bent.
Ja,
ja ik weet niet of er wat vetters bestaat dan dat.
Nee, dat is wel echt. Ja, als je dan nu naar Top Gun kijkt,
ja.
Doet dat dan wat met je? Dat je denkt van, ik bedoel, het is Hollywood, ik begrijp.
Nee, het is waarheid.
Ja?
Top Gun is gewoon waarheid. Je hebt ook zo'n Nederlandse serie. Ik ben even kwijt hoe die nou Hoogvliegers volgens mij. Dat is allemaal waarheid. Hoe dat gaat. Het hanengedrag. Maar ook de ultieme samengevoel. Al die films, dat gevoel wat je daar krijgt, zijn 100% waarheid. Ze zijn wat overdreven, maar het gevoel klopt.
Ja, het gevoel klopt.
Het is 100% de baan die je zou voorstellen.
Ja, ja, die laatste Top Gun film is Maverick.
Ultiem,
toch?
Ja, ik vind het niet normaal.
Overigens, vanuit het storyband perspectief is het de ultieme film.
Ja.
Ze volgen exact het script wat wij in ons boek hebben staan. Niet omdat ze storyband kennen, maar omdat de storyband gebaseerd is op hoe de film werkt. En maar als ik nu bijvoorbeeld, ik was zaterdagochtend aan het trainen. En dan hoor ik een van die nummers tijdens mijn training uit die film. Ja, dan kun je meteen 10 keer weer aan.
Ja, het is, maar het is echt. En dat gevoel is letterlijk wat een vlieger ervaart in het vliegerschap.
En dat vond je eigenlijk het mooiste.
Ja, dat is.
Dus het is een gevoel.
Ja, het is een gevoel.
Ja. Waar haal je dat gevoel nu vandaan of kan dat niet?
Jawel, nou zeker. Het is natuurlijk nooit meer dat. Onder dreiging ergens in Afghanistan tussen de bergen doorvliegen en met de meest stoere mannen achterin en zelf met de meest elite opgeleide vliegers rondvliegen. Ja, dat krijg je nooit meer.
Nee.
Maar in alle eerlijkheid, als ik voor 2000 man ergens in het Engels in Duitsland of weet ik waar in de wereld moet speechen. Ja, dat vind ik net dat geeft me ook adrenaline en een kick. Ja. En het feit dat ik dan mag vertellen wat ik heb geleerd en wat zij eruit kunnen halen. En dat iedereen er zo van geïnspireerd is dat ze me daarna bellen. Kun je niet komen trainen?
Ja,
ja, dat vind ik ultiem. Want dan gaat het dus letterlijk de wereld over.
Ja.
En dat is het doel. Mijn gedachtegoed moet de wereld over. Ik wil Tony Robbins worden. Alleen dan mijn versie. Ja. Maar
wat is dat gedachtegoed wat je met de wereld wil delen? Wat zijn de lessen die jij geleerd hebt? Als je er een aantal misschien de revue kan laten passeren.
Ja.
De luisteraar, stel ik me altijd voor, is een ondernemer. Of een manager, een leidinggevende, iemand in een bepaalde functie als professional.
Ja.
Waarschijnlijk in het bedrijfsleven. Mm. Wat kan die leren van Dominique?
Nou, het is eigenlijk zo dat ik ben als militair vlieger mediator geworden. En daar kwam ik eigenlijk in conflict situatie tussen mensen erachter dat mensen heel vreemd zijn. Ze gedragen zich eigenlijk nooit naar wat ze zeggen. Laten nooit het achterste van hun tong zien.
Nee.
Hebben altijd andere belangen, dubbele agendas. Mensen zijn eigenlijk best wel moeilijk.
Ja.
En ik ben me eens gaan afvragen hoe dat nou kan. Toen ben ik dus mijn opleiding gedragsbeïnvloedingspsychologie gaan doen. Ja, en toen kwam ik dus achter het fundament dat wij dus altijd denken dat het beeld wat wij hebben van iets, dat de waarheid is.
Ja.
Alleen zoveel mensen als op de wereld zijn, zoveel waarheden zijn er dus. Dan weet je één ding heel zeker. Jouw waarheid is niet de waarheid.
Mm.
Het ligt ergens in het geheel. Als je kunt gaan inzien dat jij als persoon allerlei overtuigingen, beelden, ervaringen, visies op situaties en op andere mensen legt. En je gaat dus verdiepen in waarom kijk ik nou zoals ik kijk, door de bril die ik op heb. Waarom vind ik wat ik vind? En als je daar echt eens over gaat verwonderen, dan ontstaan er zoveel kansen. Want dan kun je zo ook naar anderen gaan kijken.
En hoe doe je dat? Want het is in de praktijk heel moeilijk om.
Ja.
Kijk, laten we eerlijk zijn. De meeste mensen doen weinig, te weinig aan zelfreflectie.
Ja.
Dus, dat geldt misschien wel voor ons allemaal ergens.
100%.
Dat we blinde vlekken hebben. En soms gaat er een luikje open. Dan zie je, dan maakt iemand jou bewust van een blinde vlek. Of,
ja.
En dan wil je hem eigenlijk het liefste dicht doen. Want we gaan altijd weg van de pijn.
Ja.
Dus hoe moet je dit in de praktijk brengen? Hoe zorg je ervoor dat je je bewust wordt van je eigen kijken naar de wereld.
Ja, nou het is heel simpel. Dat is het mooie. Ja, het begint namelijk super simpel. Je moet het alleen eventjes doen. Dus het vergt eigenlijk alleen maar heel eventjes wat inzet en bewustwording. Maar bijvoorbeeld jezelf de vraag stellen als je naar iemand luistert. In een meeting of al is het thuis bij je vrouw. Luister ik nou om te luisteren? Of luister ik om te antwoorden? Want als je luistert om te antwoorden, ben je in je hoofd bezig met het antwoord. Dan heb je die ander al nooit gehoord. Dat kan hem. En zo hebben we er nog een heel aantal. Maar zulke kleine dingen. Achterover gaan zitten in een meeting om eens te kijken naar de body language van anderen. Wat stralen ze nou uit? Wat voel ik nou werkelijk?
Ja, ja.
En als je daar steeds beter in traint, dan wordt het veld van bewustwording groter. En daar liggen de kansen.
Ja.
Want anders blijf je alleen in je eigen hoofd, in je eigen beeld. Ja. En mis je eigenlijk alle opportunities.
Ja. Wauw. Wauw. Ja. Daar word je enthousiast van, hè?
Ja, ik vind het leuk.
Dit is wel een hele mooie. Ja. Misschien raak je hier ook wel in de kern mens zijn.
100%.
Ja.
En het leuke is, hè, we hebben, als je het in het Engels zegt, de I van ik. Dat is eigenlijk oog. I see, dat is het oog wat naar buiten kijkt. Maar AI kan niet naar zichzelf kijken. En dat is ook de moeilijkheid. We kunnen onszelf vrijwel niet zien. Daar moet je dus in investeren. Ja. Oprechte nieuwsgierigheid, zeg ik altijd.
Ja. En is dit ook in essentie waarom je anderen nodig hebt?
Ja.
Is dat misschien ook wel het mooie van Defensie? Dat je op de ultieme plek van samenwerking komt?
Nou, je krijgt daar gewoon in een soort pressure cooker vanaf dag 1 geleerd. Dat jij als persoon... Hartstikke leuk en fijn dat je er bent. Maar het doet niet per se ertoe. Het gaat om het geheel en wat kun je wegzetten als geheel. En daarvoor vergt het inzicht in wie ben ik, hoe doe ik en wat voor effecten heeft het op de rest. Dus wij krijgen dat gewoon met een paplepel ingegeven. Ja. En daardoor, ultimately, sta je in de meest hachelijke situaties met elkaar. Maar kan iedereen zijn eigen ego dus aan de kant zetten om het geheel tot een goed einde te brengen en niemand te verliezen.
Ja.
Daar waar we in het burgerleven, draait het altijd om het ego. Ja. En ik vind en ik kijk en ik ga doen.
Ja.
En bij ons is het anders. En dat is dus een beetje dat proces wat door de crash in werking is gezet. Dat ik dacht, hoe kan dat nou?
Ja. Nog een andere vraag. Want 2009, je vertelde net, ik heb 2 kinderen, 1 en 5. Dus dat je hebt daarna kinderen gekregen.
Ja.
Wat verandert het krijgen van kinderen? Is dat ook, want dat is ook weer een live event.
Ja, zeker.
Ja. Zeker als vrouw, laten we eerlijk zijn. Wat verandert dat nog extra aan die dimensie van bewustzijn?
Nou, het feit dat... kijk, zo'n kind is eigenlijk een onbeschreven blad. Daar zitten al die overtuigingen, al die beelden, alle ervaringen nog helemaal niet op.
Ja.
En het mooiste is als wij op een bepaalde manier kunnen voorleven, zeg ik wel eens. Zonder dat wij onze eigen... overtuigingen, dingen heel erg manifesteren. Dus je wil eigenlijk niet jouw perikelen en jouw onhebbelijkheden overdragen op je kinderen. Die verantwoordelijkheid heb je. Je wil eigenlijk dat zij de 2.0 versie worden van jou.
Ja.
En daarvoor heb je wat te doen.
Ja.
Dus het is eigenlijk meer de aansporing, zeg ik wel eens, om te kijken, oké, maar wat doe ik nou en waarom zeg ik nou tegen hem of haar wat ik zeg en waarom wil ik dat laten zien?
Ja, het is nog meer een spiegel, hè?
Vind ik, ja.
Ja.
Ja, ik vind dat heel waardevol. Maar het kan ook zonder kinderen natuurlijk. Hè? Want dan zitten mensen die zonder kinderen hebben. Dat heb ik niet.
Nee.
Maar...
Nee, maar we hebben het nu over jou.
Ja, ik vind dat heel erg.
Maar eens, ja.
En de bewustwording van überhaupt. Weet je, als ik 's ochtends opsta, zeg ik ook tegen mijn zoon elke ochtend, bijna elke ochtend. Joh, kijk eens naar buiten, daar komt de zon op. Hoe mooi. En waar we wonen. Heb je door wat een geluk je hebt, weet je wel. Je moet bewust zijn van wat je aan het doen bent. In plaats van gewoon maar rond te leven.
Ja, een van de uitspraken die ik heb horen zeggen in zeg maar... Toen ik dit voorbereidde, dat ergens in een podcast zeg je, ik ben in een oorlogsgebied geweest en wij als Nederlanders weten gelukkig niet hoe het is om in oorlogsgebied te leven.
Nou.
Misschien is het in de tijdsgeest waarin we nu leven, alhoewel ik ben 48 over een maand. Mijn opa stond voor het raam om te kijken of de Russen kwamen. We vergeten ook wel heel snel wat er achter ons ligt.
Ja.
Maar met de tijdsgeest van nu, hoe belangrijk is het voor ons om te beseffen hoe belangrijk vrijheid is? En zeg maar, hoe beleef jij dat als ex-militair, mag ik wel zeggen?
Ja. Ja,
het zijn misschien clichés, hè? Maar volgens mij belangrijk. Is het wel de essentie van het leven ongeveer.
Is het? Kijk, wij hebben totaal niet meer door in Nederland, met alle gekkigheid, als ik dat zo eventjes mag generaliseren, hoe waardevol en hoe vrij wij hier kunnen leven. Dat je kan kiezen waar je naar school gaat, dat je kiest überhaupt waar je gaat wonen, met wie je trouwt, met voor het merendeel van de mensen. En mensen maken ruzie over de parkeerplaats, over of we wel of niet iets van in de supermarkten moeten doen, of wat er wel en niet moet liggen. En überhaupt het leven in liefde en met elkaar genieten van het feit dat je aan deze kant van de wereld woont en mag wonen. Ja, dat we missen daar compleet de essentie inmiddels, vind ik. En dat heeft alles te maken met wat ik daar gezien heb.
Ja.
Want daar leven echt mensen in een totaal andere wereld die wij hier ons niet eens kunnen voorstellen. En die kinderen hebben nul kansen. Nee. En natuurlijk maken we ons druk om de kinderen in Afrika die niet kunnen eten. Och, maar vergis je niet wat er nog allemaal veel meer is dan alleen dat.
Ja.
Het is verschrikkelijk wat in Gaza gebeurt, is verschrikkelijk wat. Maar er zijn zoveel plekken waar het niet per se oorlog is.
Nee.
En toch verschrikkelijk.
Ja.
Dus geniet nou in liefde met de mensen om je heen, met wat je hier hebt. Dat is echt, je hebt geen idee hoeveel waard het is.
Nee, precies. En dat is ook wel, ik zei het in de voorbereiding van ons gesprek tegen jou, van joh, het valt me op dat ik best veel militairen uitnodig.
Vink.
Maar het geeft ergens, kom je met, als het gaat over het leger, over defensie, over dat soort dingen, kom je vaak op hele essentiële dingen, is mij opgevallen.
Ja.
Het gaat vaak daar over leven en dood.
Ja.
Er is niet heel veel meer primairs dan,
nee.
Ben ik er zo meteen nog, ja of nee?
Nou, exact. En het feit dat je überhaupt... kijk, als morgen hier even, laten we het heel plat slaan, de Russen binnenvallen.
Ja.
Dan ga jij, mijn man en kinderen die oud genoeg zijn, jouw zoon, hè, 20 ja. geloof ik, of ja. oud was hij.
Ja.
Die gaan gewoon naar het front.
Ja.
Maar dat hebben we ons niet, dat realiseren we ons niet. Maar dat gebeurt even een heel duizenden kilometers verder gebeurt dit gewoon.
Ja.
Dus iedere dag dat je dat niet hoeft, moet je er eigenlijk dankbaar voor zijn. Ja. En ik denk sowieso, in alle eerlijkheid, met militairen is het ook gewoon zo. Kijk, wij hebben gewoon in mijn... Ik heb 20 jaar erbij gezeten. Je hebt gewoon 20 jaar lang cursus omgaan met teleurstellingen.
Ja.
Nou, die zou ik heel veel Nederlanders eens een keertje gunnen. Ja, wij zijn daar wat dat betreft goed in geworden.
Ja, en waarom zeg je dat? Teleurstellingen? Wat zijn de teleurstellingen?
Nou, meer wij leren ontzettend goed anticiperen op het feit dat iets niet gaat zoals het gaat. En bij de trainingen ja. in het bedrijfsleven zie ik ook vaak de mensen zeggen... Ja, en dan maak ik een plan. En dan houdt men zich niet aan het plan. Nou, ik zou je wat zeggen. Als ik de poort uitvloog, kon ik het plan eigenlijk achter ja. me opvouwen.
Ja. Ja.
En dan moest ik doen met wat ik had. En als je ja. daar nou goed in wordt...
Ja.
Omgaan met dat wat je niet weet.
Ja.
Gaat de
wereld
open.
Dat is interessant dat je dat zegt, want ik hoor dat andere militairen ook zeggen weerbaarheid.
Ja.
En want dat is feitelijk waar het dan om gaat.
Ja.
Ben jij weerbaar tegen wat er op je pad komt? Je ja. weet het echt niet.
Nee, je weet het niet. En ik vind daar weerbaarheid een super belangrijk ding in. En dat is ook punt 1. Hè? Je moet daar in leren en in groeien. Maar er zit wel in mijn beleving dan wel een punt 2 achter, hè? Want je kunt net zo lang een grens overgaan en niet naar je gevoel luisteren, omdat even de situatie het vraagt of eist. Maar uiteindelijk zit je geluk in je wel in, ja. in de diepere laag, geloof ik.
Ja. Even een heel ander onderwerp, maar daar moet ik aan denken als ik.
Ja.
Jij bent vrouw in een mannenwereld,
ja.
mag ik wel zeggen. In Defensie in Nederland is dat.
100%.
Is dat voor een groot gedeelte nog wel. Ik was een paar maanden geleden in Israël, daar is dat helemaal niet. Daar is man, vrouw. En dat heeft een hele andere context. Ik snap dat het ja. daar over het voortbestaan van een land gaat.
Ja.
Van een volk zelfs. Maar met alle discussies over emancipatie ben ik wel eens benieuwd hoe jij er naar kijkt. Want ja, je hebt het hoogst haalbare gehaald, zou je bijna kunnen zeggen, denk ik, bij Defensie.
Ja.
Qua opleiding, et cetera, als vrouw.
Ja. Nou, misschien verbaas je misschien niet, maar ik kijk er totaal anders tegenaan.
Ja, dat dacht ik al.
Ik vind helemaal niet dat we er zo druk om moeten maken en dat we per se een quotum erop moeten zetten en weet ik wat allemaal.
Nee.
Want dan moeten we ook een quotum zetten, vind ik, op nagelstylistes, dat meer mannen moeten worden. Dat doen we ook niet. Of meer stratenmakers.
Ja.
Dus dat is onzin. We moeten gewoon de mogelijkheden vergroten dat iedereen kan kiezen wat hij kan kiezen. En
ja.
dat daar wat meer informatie komt voor vrouwen om dit soort beroepen te doen, dat is evident. Maar wij hebben het hier al zo verschrikkelijk goed. Joh, maak je er niet zo druk om. Het gaat er om, gaan we zien dat ieder brein uniek is en dat ieder brein in zijn diversiteit wat toe te voegen heeft aan een team.
Ja.
Daar gaat dit over.
Ja.
En als het toevallig een vrouw is die... Je moet wel 3D kunnen denken als vrouw. Wil je in deze wereld kunnen stappen? Dus je kunt wel zeggen, nou, we maken het quotum 50%.
Ja.
Maar als die allemaal niet 3D kunnen kijken, ja, dan heb je gewoon een beperking in je hersens. Niet
ja.
omdat je dan niet goed bent,
nee.
maar omdat een vrouwenbrein anders werkt. Het is gewoon heel nee. simpel.
Met andere woorden, een man en vrouw zijn verschillend.
Ja.
En celebrate the difference.
Juist, je moet de ja. kansen daarin zien. En ik zeg ook wel, sommige mensen zeggen, ja, maar er zitten glazen plafonds en het is allemaal moeilijk. En dat geloof ik wel. Hè. Ik geloof ook wel dat er een klein beetje stigma op zit. Maar ik vind het stigma groter dat we het niet zouden kunnen behalen.
Mm.
En ik denk dat je uiteindelijk... we hebben in onze kist, in onze helikopter, als je een raket op je afgevuurd krijgt, dan begint er een vrouw te praten. Die noemen wij Bitching Betty. Een bitching baddie roept waar die raket vandaan komt. Het is niet voor niks een chick die dat roept. Want een man luistert nou eenmaal beter naar een chick, naar een
ja,
vrouwenstem.
Ja.
Dit zijn die verschillen en
ja.
waarom ze zo belangrijk zijn.
Ja.
Dus laten we ze inderdaad embracen in plaats van ja. zo... Oh,
ja, met andere woorden, het is niet seksistisch.
Nee.
Daar heeft het niks mee te maken. Het zijn echt verschillen.
Ja.
En maak daar gebruik van.
Ja.
Pak het voordeel ervan. Dat is wel echt heel mooi.
En accepteer ook dat wat niet kan. Wij als vrouw hebben 40% minder spierkracht dan mannen. Ja,
ja.
op de uitzondering weet ik ook wel dagen
ja.
later. Maar nou en?
Ja.
Ik kan veel gedetailleerder kijken en ik ben beter in zorgen. Moet
ja.
dat dus gaan doen.
Ja.
Ja. Ja, ik zie het echt anders. En ik moet zeggen, want jij zegt Israël. Ik was dus een tijd terug net voor de oorlog in Palestina.
Ja.
Daar heb ik een lezing mogen geven aan de vrouwelijke Palestijnse militairen.
Mm.
En zij hebben nog helemaal niks. En dat wordt er heel erg tegen gewerkt. En dat is heel moeilijk daar. En toen vroegen zij aan mij van, maar ja, in de wereld van ons mogen we eigenlijk nog helemaal niks. Dus hoe zou je dat dan zien? Toen zei ik, maar het feit dat je hier staat, de kansen pakt en de mogelijkheden binnen nu, dat is het voorbeeld weer voor je dochters en hoe zij de wereld zien.
Ja.
En zo klein en zo mooi is het soms.
Ja. Wanneer was je er? Net voor de oorlog?
Ja, dat was, moet ik even goed zeggen, volgens mij was het september, denk ik.
Ja.
Ja, een maand of twee later was het Homeless. Ja. Ja, vreselijk.
Ja, ik was er ook in september.
Echt?
Ja, serieus.
Oh, ik vond het prachtig.
Ja.
Beide kanten trouwens.
Ja, mooi hè?
Met al zijn ellende ook wel.
Ja, en laten we ook niet vergeten dat er heel veel mensen gewoon in harmonie en vrede leven. Hè? Dat, dat zie je natuurlijk weer niet op het journaal.
Want, nee,
ja.
Heel erg veel.
Ja.
Ja.
Even terug naar de lessen van Dominique.
Ja. Ja,
want je hebt, dat is jouw boodschap, dat is jouw missie. Dat doe je ook met de Boost Company.
Ja.
Daar kunnen we het zo meteen misschien nog even over hebben.
Ja.
Dus de eerste les is eigenlijk die je net noemde van hey, ga nou eens kijken naar jezelf. Hè, ja. Reflecteer op je eigen gedrag.
Ja.
En bijvoorbeeld door de oefening te doen, ga nou luisteren. Niet om te reageren, maar om te zien, om te ervaren.
Ja.
Wat gebeurt er nou? Body language in een meeting.
Ja.
Zitten ze achterover dat? Wat zijn andere lessen die jij heel graag vanaf het podium deelt met mensen waarvan je zegt van joh?
Ja, nou een daarvan is elke keer als je dus een overtuiging hebt, op het moment dat er iets gebeurt of je kijkt naar een product of je kijkt naar een mens, dan zit daar altijd een mening en een oordeel op. Wij kunnen niet zonder.
Nee.
Dat geeft ook niks, alleen het wordt van waarde als je kunt zien dat je hem hebt.
Ja.
En dat je hem dan even kunt parkeren, zodat er weer een opportunity ontstaat, zodat je het ander kan zien. Dus als je moet gaan leren op een congres of een conventie van andere brands of andere whatever.
Ja.
Ja, mensen lopen daar rond met mijn ding is het beste en hoe ik het doe is het beste. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je al niet meer open staat.
Nee.
Bijvoorbeeld, het zijn van die kleine dingen. En ik zie dat ook bij we trainen best wel veel van die boards, hè, kleine groepjes. En dan moeten ze samen sturing geven aan iets.
Mm.
Maar zij zien al niet meer dat hun beeld van de rest al zo beperkend wordt.
Ja.
Dus ja, je moet daar echt open voor gaan staan. Om te zien wat je eigen overtuiging is. En ik zeg niet dat die niet goed is.
Nee.
Maar parkeer hem eens heel even om te luisteren naar het andere. En ga er eens eventjes tijd voor nemen om te na te denken. Oké, zou er wat in kunnen zitten?
Ja.
Dat is al stap 1.
Ja, kunnen de meerdere waarheden parallel aan elkaar bestaan?
Precies.
Ja.
Exact dat.
Ja, dat is mooi.
En wat we trainen is vaak dat we gewoon mensen een beetje buiten de comfortzone zetten. En dan geven ze iets te doen wat ze nog nooit hebben gedaan.
Ja.
En dan popt basisgedrag op. En dan zien ze in één keer hoe raar zij ik zelf ook doen.
Ja.
En dat geeft ze dan even het momentum om te zeggen. Oh, nou als ik iets geks doe, zal die ander ook wel iets geks doen. Misschien zijn we allemaal wel een beetje vreemd. En laten we dat dan gaan bekijken.
Ja. Want jij begint dan op een gegeven moment je bedrijf. Dat heb je, als ik het online lees, eigenlijk naast Defensie parallel laten lopen.
Ja.
Omdat je natuurlijk gevraagd werd om jouw verhaal te gaan doen. Hoe is het om vanuit die wereld in de ondernemerswereld te stappen? Ervaar je daar grote verschillen? Of is het sowieso de burgermaatschappij? Terug in de burgermaatschappij.
Ja, dat is echt bizar vreemd. Het is wat mijn allergrootste verontwaardiging was, is dat ik eruit ging met ook personeel of wij noemen dat dan ook wel strijders. Wij vertrouwen altijd, als ik normaal gesproken binnen Defensie iemand een opdracht geef, dan voert die in principe 100% uit.
Ja.
Daar zit geen licht tussen. En als die communicatie niet helder was, dan zal die dat bij mij komen halen.
Ja.
In het burgerleven is dat niet zo.
Nee.
Daar moest ik zo aan wennen, dat als ik dus iemand een opdracht geef, dat ik dit moet gaan checken en nog eens een keer navragen. En nou, dat vond ik al de grootste bizarre kentering van mijn leven.
Gaat daar niet ongelooflijk veel verspilling?
Ja.
In organisaties en energie verloren en tijd en geld.
Dat is een van de dingen die wij mensen leren.
Ja.
Omdat het is gewoon zo zonde. Mensen hebben hele vergaderingen zonder dat lopen ze naar buiten. Ze weten nog niet wat er gezegd is. Dan denk ik, hoe kan dit? Terwijl wij, als je het heel sec bekijkt, vanaf een commandant tot 1000 man op de grond, die allemaal linksaf moeten slaan op het juiste moment. Hoe kan dat het daar wel lukt?
Ja.
Nou, dat soort fratsen, weet je wel, vond ik en ik moet eerlijk zeggen, je bent natuurlijk zo niet commercieel en zo niet op geld als militair.
Nee.
En ik ben erachter gekomen dat ik toevallig wel zakelijk vanuit mezelf pronkelijk ben eigenlijk. Dat zit een beetje in mijn genen, denk ik.
Ja.
Maar anders dan dat heb je geen clue. Ik heb echt een adviseur in de arm moeten nemen. Ik denk, hoe werkt dit?
Ja.
Ik wist niet eens hoe een zorgverzekering werkte.
Nee.
En van tandarts of ik had er nog.
Nee, maar zo jong ben je tegen gegaan.
19.
Ja, precies.
Ik wist echt helemaal niks van de buitenwereld. Nee. Gekke.
De Boost Company. Heb je mensen alleen uit Defensie werken in je team?
Nee, niet alleen uit Defensie, maar het merendeel wel. En dat heeft alles te maken met het feit dat er gewoon een bepaald gedachtegoed is wat ze moeten kunnen ademen.
Ja.
En het merendeel van de trainers wel, of eigenlijk, ja, eigenlijk allemaal, zijn militair vliegers.
Ja.
Allemaal 20, 30 jaar ervaring. Omdat wij een bepaalde manier van kijken, denken, communiceren hebben, feedback geven. Ja, die bestaat eigenlijk niet in het normale
leven.
Het
is de core
leven.
Van je business.
Het is de core van de
Jullie
business.
Jullie doen dat als team.
Ja, ja, het is een soort eigen legertje wat de wereld over gaat.
Ja, ja.
En dat is zo vet.
Neem ons even mee, de Boost Company. Ja. Wat doen jullie precies?
Nou, eigenlijk is het dat de elite pilot skills of Air Force skills, die combineren we met het complete fundament van de gedragspsychologie of NLP.
Ja.
En die twee samen, ben ik achtergekomen, maakt eigenlijk de ultieme training. Omdat je dus niet alleen maar kijkt naar hoe communiceer ik, maar ook hoe gedraag ik me tijdens die communicatie.
Ja.
Of een van de 600 mogelijkheden natuurlijk. Maar nou ja, want er zitten natuurlijk heel veel facetjes aan. Er is ook geen enkel team hetzelfde.
Nee.
De baas van KPN is compleet anders als de baas van ASML.
Ja.
En hoe ga je nou binnen die teams zorgen dat zij echt met elkaar gaan samenwerken?
Ja.
En dan gaat dus samenwerken dus eigenlijk alleen maar individuen. Het zijn individuen die hun authentieke zelf een klein beetje bepaalde onderdelen naar voren schuiven als het momentum het vraagt, of naar achter schuiven om dat team te laten floreren.
Ja.
En dat is in alle eerlijkheid, dat is de Boost Company wat we daarmee doen. Maar ik hoop zelf eigenlijk, want dit vind ik super waardevol voor Nederland en ook wel voor de rest van de wereld. Maar ik vind eigenlijk überhaupt het grotere gedachtegoed, wat ik straks ook een beetje, misschien gekscherend, maar ik ga het wel doen. Wil ik eigenlijk wel gewoon miljoenen mensen over de hele wereld. En niet omdat ik de waarheid in pacht heb, maar weer een andere versie ben van hoe je ernaar kan kijken.
Ja, dat hè?
Ja.
Mooi is dat hè? Dat je gaat zien ook. Er zijn al mensen die misschien iets vertellen, maar daar gaat het helemaal niet om.
Nee.
Jij hebt een boodschap en jij hebt een bepaalde manier. En jij spreekt altijd weer andere mensen aan op een andere manier.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat als je 10 ongeveer dezelfde mensen op een podium zet met dezelfde boodschap, dat je toch 10 keer een ander verhaal hoort.
Ja, en het gaat erom dat we allemaal in the end, ultimately, een klein stukje gelukkiger worden, geloof ik. En dat zit wel altijd toch richting de binnenkant.
Ja.
Want daar is het echt te doen uiteindelijk.
Is er een moment waarop je zegt van daar ben ik anders naar mezelf gaan kijken? Want dit vraagt wel iets ook in je. Hè, want je zei net letterlijk zei je ik ga het toch doen.
Ja.
Namelijk dit zeggen. Dus dat duidt erop dat er iets is wat misschien zegt van ja ik kan het niet zeggen of en dan doe je het toch. Dat vergt dus hoe je naar jezelf kijkt om dat bekend te maken aan de wereld. Daar zit toch iets.
Nou ja, weet je wat het is? Ik vind als ik iets niet zou willen zijn, is de persoon die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Ik vind het gaat er heel erg om dat we elkaar inspireren naar een level up.
Ja.
En toevallig ben ik Dominique Schrijnemachers met mijn blonde haren en vrouw binnen Defensie die een crash heeft meegemaakt, waardoor ik de aandacht krijg dat ik het mag vertellen. En dat ik blijkbaar het op een manier op een podium kan doen dat ik. Ik maak geen reclame en het explodeert letterlijk.
Ja.
Dat zegt mij genoeg dat het juiste pad is.
Ja.
Maar hoe en precies en wat, ja, dat vind ik dus ook de ontdekkingsreis voor mezelf.
Ja.
Ik heb daar heel veel zielenwerk zelf ook voor moeten doen hoor.
Ja.
en groei. Want toen ik vroeger 19 was, wist ik dit ook allemaal niet.
Nee, maar dit is een heel interessant gegeven, want het lijkt een beetje duaal. Want aan de ene kant heb je zeg maar iets meegemaakt en een bepaalde achtergrond en merk je dat daar publiek voor is. Maar dan nog zul je de ruimte in moeten nemen en zeggen van ja, maar ik wil dat niet alleen hier in Nederland.
Ja.
Ik wil wereldwijd een miljoenen publiek. Ik wil net als Tony Robbins een bepaald. Dus het vraagt wel iets van je.
Ja, zeker.
Dus hoe kom je op de plek? Is er een moment of is er een keuze of is het een proces? Waarschijnlijk het laatste. Maar wat heb je dan nodig om die plek in te nemen? Want dit is ultiem leiderschap vanuit jezelf. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren naar een podcast als deze.
Ja.
Geïnspireerd raken door jouw verhaal.
Ja.
Maar morgen weer verder gaan.
Ja.
Terwijl ze diep van binnen een heel diep verlangen hebben om ergens anders naartoe te groeien.
Ja, ja, in alle eerlijkheid werkt het met energie. En daar geloof ik echt in.
Ja.
Want kijk, als ik dit echt wil en ik geloof hier echt in, dan moet ik mezelf daar gewoon gaan plaatsen.
Ja.
In mijn hoofd alvast.
Ja.
Dan gaat mijn gedrag en mijn manieren van doen en waar ik terecht kom, gaat dan daaraan ondersteunend zijn. Neem niet weg dat ik daar wijselijk natuurlijk met mijn verstand ook keuzes in moet maken en dingen mee moet doen. Maar het is heel erg, de kern voor mij blijft altijd dat ik moet doen wat ik leuk vind. En dan loop ik dat juiste pad. Mm. En dat is best wel zweverig, vind ik, als je dat zo zegt. Want daar kan eigenlijk helemaal niemand wat mee. Nou. Maar het begint misschien wel met... Oké, kan ik mijn eigen overtuiging, mijn eigen belemmeringen zien? Ja. Want dat is in ieder geval wat je weerhoudt van te komen waar je wil zijn.
Ja.
En dat is al zo moeilijk in het begin. Ja. Dus begin maar eens heel klein.
Ja. Ja, interessant. Ja, maar dit is... dit gaat weer over zelfontdekking.
Ja.
En jezelf opnieuw uitvinden. Want als jij zo jong een carrièrepad kiest waarvan je weet dat die eindig is, ja, maar je dat waarschijnlijk niet realiseert als je eraan begint,
correct,
toch?
Correct.
Dus op een gegeven moment komt er een moment dat de jonge vliegeniers in defensie komen en dat de oude garde plaats moet maken.
Ja.
Dan komt er een moment waarop Dominique, jij jezelf weer opnieuw moet gaan uitvinden.
Ja.
Het is niet, dit gaat niet vanzelf. Het is,
nee.
Het is zo makkelijk om aan de buitenkant alleen maar te zien van ja, weet je wel, dan word je gevraagd en dan, nou laat ik er maar een bedrijf van maken, toch?
Ik bedoel... Nee, maar ik denk dat, kijk, uiteindelijk challenged ieder leven, challenged je. Hè? Dus voor iedere persoon voor zich geldt dat. Maar de vraag is, ga je er wat mee doen? Of laat je het zijn als zijnde, nou, ik vind het lastig of ik heb altijd pech of ja, het loopt niet zoals ik wil. Maar als jij daarna durf te kijken, wat is dit, waarom is dit, wat kan ik zelf? Dat zijn de allereerste stappen in die groei. En zo letterlijk, ik heb gewoon echt mega klappen in mijn gezicht gehad. En ik heb de keuze gehad, oké, of ik ga je naar staan te kijken, of ik ga er wat mee doen. En niet eens wetende wat dan precies, maar gewoon onderzoeken. Ja, en dan bewandel je op een gegeven moment een pad dat je denkt, oké, dit is helpend. Ik moet hier meer van. En ik ben dan wat dat betreft heel leergierig. En ik denk, nou, ik wil hier nog veel meer van. En ik kwam er in één keer achter dat het ook nog werkte bij anderen. Toen dacht ik, maar dan kan ik het nog beter maken. En zo, ja, dat is misschien ook mijn karakter. Dat hoeft niet iedereen. Maar gewoon verwonderen over waarom gebeurt er wat er gebeurt. Het is eigenlijk zo simpel.
Ja. Dat is ook jouw talent.
Ze zeggen het.
Als je naar... Zeg maar, wat mij dan bezighoudt als ik jouw verhaal hoor, is zeg maar, dan klinkt het alsof je toch ook heel goed nadenkt over bepaalde zaken. En, maar er is ook een moment waarop je in die actiestand komt en zegt, nu ga ik dit doen of nu ga ik hier naartoe.
Ja.
Zijn er handvatten die je kunt aanreiken van, hè, want denken is een kunst.
Ja.
Maar actie ondernemen en de juiste weg kiezen is ook een kunst.
Ja.
Je kan ook in cirkeltjes blijven draaien. Dus ergens doe je iets goed met het hoofd en met het hart.
Nou kijk, uiteindelijk het hoofd, de ratio beredeneert dat wat we voelen.
Ja.
Of dat wat we gedaan hebben. Dus net hoe je dat bekijkt. Maar in principe voelen wij heel goed wat we eigenlijk moeten doen. Dat we iets anders kiezen, dat is door allerlei omstandigheden aan de buitenwereld vaak. En als ik kijk naar wat zijn de handvatten, ja, dan heeft het er meer mee te maken dat je net dat stapje buiten de comfortzone zet. En dat hoeft echt geen meters te zijn. Maar ik heb het echt over millimetertjes per keer. Of dat het nou net iets anders zeggen is tegen iemand waarvan je eigenlijk... Of het een podcast luisteren is die je normaal niet luistert. Of dat het nou een boek lezen is waarvan je denkt, nou, ik vind er eigenlijk geen bal aan, maar ga het toch eens doen. Want het brengt je dat wat je niet wist. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Die uitspraak is natuurlijk hartstikke evident.
Ja.
Dus daar zit de winst. En doordat je een ander pad bewandelt, krijg je andere dingen.
Ja.
Het is eigenlijk,
groei buiten je comfortzone.
Dus het enige waar je leert.
Ja. Hoe verhoudt zich ratio en gevoel in een defensiewereld? Dus zeg maar in jouw meest elite opleiding die je hebt gevolgd, waar het heel erg lijkt dat het allemaal om cognitief gaat, wat ik niet geloof.
Nee, is helemaal niet eerlijk.
Is dat het heel erg... Dus waar zit dat gevoel? En hoe kan je... Want heel vaak hebben we het over wetenschap, hebben we het over iets wat we kunnen uitrekenen, hebben we het over ratio, want dan voelen we ons heel veilig en comfortabel in.
Ja.
En je noemde net al van, ja, nu zeg ik iets wat misschien heel zweverig klinkt.
Ja.
Maar voor mij is dat helemaal niet zweverig. En voor jou blijkbaar ook niet.
Nee.
Dus voor jou zit daar een enorme waarde.
Ja.
Kun je dat duiden? Kun je iets vanuit je opleiding, vanuit je ervaring in je werk zeggen hoe belangrijk gevoel is?
Kijk, wij hebben een heel oud brein. Dat is het binnenste brein. Dat is echt 500 miljoen jaar oud. Vanuit daar reageren wij altijd vanuit emotie. Daar kunnen we niks aan doen. Dat kun je denken dat dat bij jou niet zo is, maar dat is echt waar. En dan zeg ik niet jou, maar dan zeg ik tegen luisteren.
Ja.
Het jongste brein, dat is 1,2 miljoen jaar oud, dat is ontwikkeld eigenlijk in de ijstijd. Toen we niet meer gewoon een bes konden plukken, maar het allemaal onder ijs zat, zijn we moeten gaan zoeken. Moesten we dus gaan beredeneren, hoe kom ik bij die bes? En het jammere is dat we nu, door de tijd waar we in zitten, eigenlijk alles doen, denken we, met dat buitenste brein. Dus we proberen alles te beredeneren. En simpel gezegd, een mooi voorbeeld is een huis kopen. Mensen, zoveel badkamers, zoveel vierkante meter, zo groot moet de tuin. En dan loop je naar binnen en zeg je, nou, doe het toch niet. Nou, dat is het grootste bewijs hoe dat werkt. Wat je dus leert als vlieger, is natuurlijk, je krijgt data, heel die cockpit springt aan informatie, getallen, nummers, geluiden, weet ik wat allemaal. En simpel gezegd is hoe de mens erop reageert, is wat de outcome is. Dus hoe ik als vlieger reageer, bepaalt of ik ga crashen of niet.
Ja.
Dus iedere vlieger op zich moet dus weten, hoe doe ik nou? En je kunt dus alle hard skills leren over hoe praat ik over de radio, hoe schiet ik en wat betekenen de nummers. Maar mijn soft skills, wat doe ik ermee, hoe denk ik, hoe gedraag ik me, hoe verhoud ik me tot de rest. Daar gaat het over uiteindelijk, wat de outcome bepaalt. En dat is niet alleen mijn vlieger, dat is ook mijn CEO.
Ja.
Maar dat is ook bij de werkman die aan het Marsapparaat sleutelt.
Mm-hmm.
Soft skills is uiteindelijk bepalend.
Ja.
Daar ligt dus je winst.
Ja. Ja, en die soft skills lijken soms... zijn we te veel op zoek naar trucjes,
ja,
in plaats van de flow?
Ja. 100%.
Ja.
We zijn helemaal afgedwaald van de flow. Niemand luistert meer naar gevoel. En dan zeg ik niemand, er is een hele grote kentering gaande, gelukkig wel.
Ja.
Maar dat, kijk, als je in gevoel ook met iemand zit te praten en je voelt vaak in je buik, nou, iets klopt hier niet, of die persoon is verdrietig, of er is iets, maar ik zeg er maar niks van. Hè. Zo reageren, we willen altijd weg van dat. Zeg nou maar eens een keer, ik weet niet meer, ik heb het gevoel dat er iets met je is.
Ja.
Dat opent al zo'n ander gesprek. Je is mega uit de comfortzone,
ja.
Maar het brengt je veel meer.
Ja, 100%.
Dus die kleine
dingen. En vaak zit het daar.
Ja.
En niet ergens anders.
Ja.
Ja.
Zo werk ik ook alleen maar als ik bij groepen binnenkom. Ja, soms weet ik ook bij God niet wat er is. Maar dan zeg ik gewoon, ja, ik voel gewoon dat er iets is. Dan gaan jullie mij maar vertellen wat.
Ja.
En dan zeggen andere trainers tegen mij, ja, maar hoe weet je dat? Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Maar jij voelt dat ook. Maar je moet even gaan leren kijken naar dat gevoel.
Heel mooi. Heel mooi. heb je voorbeelden uit je leven waar je van zegt van, ja, daar ben ik. Dit is er één, hè? Dat je er binnenkomt en zegt van, joh, ik voel dat er wat is. Ga mij maar vertellen wat het is.
Ja.
Dat is heel erg intuïtie. Hè? Daar zijn we heel ver van weg.
Ja.
Hoe ontwikkel je dat?
Ja, ik noem dat wel eens een beetje met een misschien lelijk woord. Maar je moet je de krochten van de ziel gaan kijken. Ja, en dat willen we niet horen. Maar uiteindelijk, en dat weet ik als geen ander door mijn psychologieopleiding. Dat eigenlijk in de eerste 3 maanden.
Ja.
Daar wordt eigenlijk alles bepaald. Zo niet in de eerste 7 jaar.
Ja.
Dus als jij belemmeringen hebt, of het nou gewoon puur gedragingen is, reacties is, emoties is, ja, ga daar maar een keer kijken. En dan zeggen mensen, ja, maar ik wil niet alles helemaal ophalen. Nee, maar dat hoeft niet.
Nee.
Je hoeft niet van mij helemaal. Maar ga er wel even naar kijken, want dan weet je waar het vandaan komt.
Ja. Ja, dat.
Daar begint het.
Ja.
Want dan kun je zien dat het je nu niet meer dient.
Ja.
En als we allemaal dat stukje iets meer gaan accepteren dat allemaal wat er vroeger was niet meer dient.
Ja.
Dan kunnen we het loslaten, kunnen we met elkaar in vrijheid opnieuw.
Ja, wat je, ja, wat
gezellig
je zegt,
ronddolen.
Ja. Nou, wat je zegt is wel interessant, hè? Want ik hoor meer mensen zeggen het zit in die eerste 7 jaar.
Ja.
Dat bewijst al dat het niet over hele bewuste dingen gaat.
Nee.
Want wat weten wij nog van de eerste 7 jaar van ons leven? Vrij weinig.
Ja,
er zijn
weinig.
Flarden. En vaak is het ook nog eens een keer omdat je fotoboeken hebt gekeken uit je kindertijd.
Zeker.
En zijn het meer of de verhalen van, maar niet je eigen herinneringen.
Nee.
Dus het zit niet in het bewuste, het zit in het onderbewuste.
Sterker nog,
of onbewuste, hoe je
tot,
het wil
tot aan 4 jaar kun je geen foto's maken als herinnering. Oh, sorry.
Nee.
Geen foto's maken als herinnering. Dus wij hebben reacties die we ons niet eens kunnen herinneren, omdat er geen foto van gemaakt kon worden, omdat dat brein tot 4 niet ontwikkeld is. Maar die zitten er wel.
Ja.
Dus je kan wel zeggen, ja, maar ik herinner me er niks van. Dus ik heb nergens last van.
Ja,
ja, maar zo is hij niet.
Nee.
Maar goed, het gaat ver misschien om misschien iedereen aan te zetten, meteen tot de zielenroerselen bekijken. Maar begin maar eens gewoon met te zien dat jij overtuigingen hebt, dat je reacties hebt die eigenlijk helemaal niet echt van toepassing zijn.
Ja. Even terug naar wat je straks zei, want daar heb je misschien nog een ander handvat voor. Wat ik heel interessant vind is op het moment dat jij je defensietijd en wat je daar deed vergelijkt met de burgermaatschappij, vooral de zakelijke wereld.
Mm-hmm.
Je geeft iemand een opdracht en die gaat hem uitvoeren, maar doet het niet zo exact en je moet gaan controleren versus hey, het is mij niet duidelijk, ik kom nog even wat extra informatie halen, want ik wil precies doen wat je hebt gevraagd.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld, hè, van wat we eigenlijk van Defensie kunnen leren.
Ja.
Waardoor we onze bedrijfsvoering misschien wel keer 1000 beter kunnen maken.
100%.
Zijn er andere dingen waarvan je zegt van ja, dat kom ik wel eens tegen in het bedrijfsleven, met de groepen die ik werk,
ja.
Waarvan ik denk van jongens, als ik jullie even een plezier mag doen.
Ja, oh, zoveel. Een heel mooi voorbeeld vind ik. Als je kijkt, bij ons hè, heb je een groep mensen voor je staan. Daar moet je dan leiding aan geven. Maar die leidinggevende bij ons, omdat wij een oorlogssituatie vaak ingaan. Ja. Die weet ook niet wat hem te wachten staat.
Nee.
Die heeft dus alle breinen nodig die voor hem zitten.
Ja.
Die gaan dus actief meedenken met die leidinggevende. Die willen allemaal veilig naar huis. Die willen dus allemaal dat dat beste plan gemaakt wordt. Daar gaat niemand zitten kijken naar hoe die ander heel hard gaat werken voor een plan.
Ja.
In het bedrijfsleven wat ik zie, er wordt één leidinggevende aangewezen. Ook al is het maar eventjes een projectmanager of wat dan ook. Of iemand die een taakje krijgt. En dan gaat de rest kijken en eigenlijk zeggen, ja, nou, jij weet er dus niks van. Wat jij bedenkt klopt eigenlijk sowieso niet. En in die tijd is het sowieso niet haalbaar. Budget snap jij dus ook. Altijd weerstand.
Ja. Ja.
Zo niet meewerkend.
Nee.
We moeten echt gaan leren met je leidinggevende. Die heeft niet de wijsheid in pacht.
Nee.
Die heeft je nodig.
Ja.
En die leidinggevende moet leren om dat ook daar te halen.
Ja.
Ja. Dus het is, die wisselwerking is compleet verstoord.
Dat zegt ook iets over dat, het woord wat bij mij dan opkomt, is kwetsbaarheid. Heb je?
Nee, ik ben helemaal good to go. Okay. Dank je.
Kwetsbaarheid, daar heb je het dan eigenlijk over. Want de leidinggevende moet laten zien van, hey, ik kan het niet alleen.
Ja.
Dus hoe zie jij kwetsbaarheid?
Ja, kijk, we zien kwetsbaarheid vaak als, dan moet je je zwakte tonen. Ik hoor dat heel veel managers ook zeggen. Ja, ik moet mezelf ook heel erg openstellen en heel veel van mezelf vertellen. Dan gaat de rest dat ook doen. Dat is eigenlijk niet precies wat we bedoelen. Het gaat er heel erg om dat je erkenning geeft aan het feit dat die ander iets toe kan voegen aan jouw plan.
Mm.
En daar sluiten we hem vaak af. Hè. We doen vaak als leidinggevende, dat is een beetje het beeld wat heerst, dat je het moet weten.
Ja. Yeah.
Maar dat is nou precies niet waarom je leidinggevende bent. Je bent leidinggevende omdat je moet sturen op het moment dat de shit hits the fan.
Ja.
En tot die tijd heb je mensen die met jou mee moeten denken om dat product uiteindelijk of whatever je doet werkbaar te laten. Onze commandanten weten ook niet wat ze moeten doen.
Nee.
Die zorgen alleen dat het op rolletjes gaat lopen.
Ja, ja, ja.
Ja, dat,
en jij kan niet op het moment dat je in die helikopter zit en er is een probleem, nog eventjes aan de commandant vragen van, hey, hoe zal ik dit eens doen?
Nee.
Je hebt ook geen tijd meer om een manual erbij te pakken.
Nee.
Dus op dat moment ben jij een van de teamleden die gewoon een rol te vervullen heeft. En dan zou je toch naar eer en geweten moeten handelen.
Ja, behalve bij escalatie. Dan is er iemand die een hogere verantwoordelijkheid heeft.
Ja.
En dan moet hij besluiten.
Ja, maar dat kan niet in die situatie, toch?
Nee, dat kan niet. Al. Nou, nee, dus nou, soms wel, soms niet inderdaad. Ja. Maar het gaat er vooral om, ga nou maar eens beginnen met actief mee te denken met je leidinggevende. Even los van of je dat nou een piep vindt.
Ja.
Want dan zeg je met, ja, maar hij doet ook niks. Ja, maar kijk, stop eens met wijzen naar anderen. Ja. Begin eens zelf.
Ja.
Ga nou zelf actief meedoen. En kijk eens wat dat dan teweeg brengt. En hoe hij ook naar jou gaat kijken. Ja. Want uiteindelijk zeg ik ook wel eens, de interactie tussen twee mensen heb je altijd zelf in de hand.
Ja. En dat is ook wel mooi dat je dat zegt. In Defensie was het ook niet volmaakt. Want ik heb daar ook mensen die ik niet op de barbecue uitnodig.
Absoluut niet.
Dus daar, het gaat nooit volmaakt worden.
Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik had een buddy. Die vond ik helemaal niet leuk.
Nee.
Maar ik moest wel alles ervoor doen.
Ja.
Ja, en dan kan ik denken, nou, maar ik vind het een piep, maar ik doe er niks voor. Nee. Maar dan heb ik uiteindelijk mezelf. En dat is in het bedrijfsleven niet anders.
Nee, precies dat.
Ik zeg ook wel eens tegen mensen, zie je op afdelingen en dan loopt de printer vast, zit er papier tussen. Wat doen mensen dan? Omdraaien en denken, nou, achter mij komt de wereld rond. Seriously?
Ja, is dat hoe je wil leven?
Nou,
ja.
Vind ik ongekend.
Heb je het boek Extreme Ownership wel eens gelezen?
Ja, vet hè?
Ja, dat is gaaf hè?
Ja, en het is wel waar.
Ja, het is bevrijdend.
Het is heel bevrijdend. En kijk, uiteindelijk denken mensen, ja, maar ze moeten er veel voor doen. Nou, dat valt dus wel mee. En dat vind ik misschien wel de belangrijkste boodschap.
Het kost minder energie.
Ja, uiteindelijk wordt het leven makkelijker.
Ja.
Veel makkelijker.
We hebben het met het team gelezen. We halen het regelmatig aan. En je kan echt merken dat een aantal teamleden heeft dit zo gepakt. En ja, die zie je gewoon groeien daardoor. Want die hebben opeens van, oh joh, de macht ligt niet buiten mezelf. De macht ligt in mezelf.
Altijd.
Als ik extreme ownership neem, heb ik meer vrijheid dan dat ik het niet neem.
Ja, ja, het is echt, er liggen zoveel kansen.
Ja.
En het is zo simpel.
Ik heb twee laatste vragen voor je. Het is zo simpel, ja. Als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, Dominique, wat zou je tegen Nederland zeggen?
Nou, dan zou ik zeggen van laat vanaf vandaag liggen wat je dacht te zijn en ga accepteren wie je werkelijk bent.
Wauw.
Ja.
Zo.
Dat is wel een goeie trouwens. Dat is wel al die mooie, billboards ja. te pakken.
Ja, toch?
Ja, ja, hele leuke.
Ja, de Booster Company. Ja. Ja. En als laatste vraag, wat is een bron van inspiratie voor jou? Het kan een boek zijn, het kan iets zijn waarvan je zegt, van, joh, dat wil ik heel graag delen
ja.
met de luisteraar. Dat heeft mij geholpen op mijn reis.
Nou, wat mij heel erg veel geleerd heeft, is dingen te onderzoeken buiten mijn eigen normale zijn. Hè? Ja. Dus ik ben opleidingen bij Tony Robbins gaan doen. Hè? Die zijn weliswaar heel duur, maar toch. Ja. En het is helemaal niet per se precies wat ik allemaal zocht, maar überhaupt gewoon. Ik ga binnenkort naar Barcelona naar Joe Dispenza. Ik volg zo'n Sadhguru. Ik vind überhaupt het kennis opslurpen, het podcast luisteren, het ja. daarmee verbreed je die horizon. Want als je blijft waar je was, dan als je ja. doet wat je deed, krijg je ja. wat je kreeg. En zo letterlijk is het. Ja. Luister nou eens naar wat een ander zegt.
Dat is wel mooi dat je zegt, hè? Want je zegt, ik ga niet naar Tony Robbins omdat ik naar Tony Robbins wil. Nee. Het gaat erom dat ik me bloot wil stellen eigenlijk aan iets waarvan ik denk, hé, dat gaat mij iets brengen.
Ja, maar wat weet ik ook niet.
Maar wat weet ik niet. Ja, maar dat is mooi, hè?
Ja.
Dat is wel de ultieme groei eigenlijk die je kan doormaken als mens.
Maar zo kwam ik ook hier. Ja. Ja. In alle eerlijkheid, weet je, ja. wat weten we van tevoren? Eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Nee. Maar het is zo waardevol.
Ja.
Omdat het altijd weer zaadjes plant. En ik rij je dadelijk weg en dan denk ik, wat leuk. Wat heb ik daar nou weer allemaal van geleerd? En dat ja. vertel ik morgen weer. En zo groeit het.
Ja, fantastisch.
Ja.
Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je komst. Als mensen in contact willen komen met jou, waar sturen ze naartoe?
Naar www.theboostcompany.nl of Dominique Schrijnemakers, dan vind je me vanzelf. En dan zie ik heel graag een mailtje of een belletje, want ik vind het vooral heel leuk om heel veel mensen te ontmoeten.
Ja, fantastisch. We gaan het ook in de show notes zetten.
Dankjewel.
Dat iedereen het makkelijk kan vinden. En ontzettend bedankt voor je waardevolle verhaal.
En jij bedankt voor de kans. Heel erg leuk.
Graag gedaan. Roeland, dat was het interview met Dominique. Wow!
Wat ten eerste al zoveel respect, Daan. Gewoon dat je het als vrouw redt in die mannenwereld.
Ja.
En helemaal in die tijd.
Ja.
Dat is, ja.
En zo jong. 19 jaar.
Nou, maar dat, ja. Ja, daar word je toch stil van eigenlijk.
Ja. En dat ze zegt, ik hou helemaal niet van vliegen.
Ja. Ja. Maar wel van een beetje adrenaline.
Ja.
Anders dan doe je dat niet, denk ik.
Nou, en een van de dingen waar ik het met jou over wil hebben, Roeland, nu na dit interview, is dat zij op basis van intuïtie een kist veilig aan de grond heeft gekregen en af moest wijken van wat ze heeft geleerd in al die uren in de simulator.
Ja, dus dat ze de gevoel ging volgen en dat die anders was dan wat ze... Maar dat is eigenlijk heel gek, zou je zeggen. Want juist bij Defensie zijn ze zo hard aan het hameren op het volgen van de protocollen, want die zijn er niet voor niks.
Ja. Maar hier moest ze dus haar intuïtie volgen, omdat ze voelde dat er iets mis was. En ja, dan ga je dus. Ik vind dat zo. We hebben het er toevallig vanmorgen uitgebreid met het team over gehad. Dat je de regels die we stellen met elkaar, hè, of de uitgangspunten die we met elkaar bedenken om klanten goed te bedienen, staan vaak haaks op hetgeen wat we moeten bereiken.
Ja.
Daar ben jij wel heel goed in trouwens, moet ik zeggen. Dat je weet van ja, dit zijn de kaders, maar ik voel nu dat hier dit nodig is.
Ja, ja, toch een beetje buiten dat lijntje kleuren.
Ja.
Of het voorbeeld wat ik altijd geef, Daan, dat zei ik vanmorgen ook, is van de NS. Als alle NS-medewerkers zich houden aan alle wetten en regels die er geschreven zijn, dan rijdt er geen trein op tijd.
Ja.
Dus zij doen het een beetje op hun eigen manier, zodat het goed gaat en dat het in goede banen wordt geleid.
Ja.
En ze hebben wel eens gezegd van joh, als we niet meer salaris erbij krijgen, dan gaan we de dienstregeling volgen. Maar dan gaat er geen trein meer op tijd rijden. Wil je dat?
Ja.
Ik vind dat zo... En dat is, het moeilijke eraan vind ik is dat je dat inderdaad op intuïtie of op gevoel moet doen. En dat soms niet altijd kan beschrijven.
Nee.
Dus het is een gevoel wat je hebt en dat kan je dan niet onderbouwen.
Nee, maar het is er wel.
Maar het is er wel.
Ja. En het is voor jou zo concreet dat het bijna echt bewezen is dat het zo is.
Ja.
Ik las dit weekend het boek van Ray Klaasens uit, Groeipijn.
Ja.
En jij zegt net, ik ben aan het nadenken over wat jij net zei. Namelijk van, joh, maar Defensie hameren ze zo op die regels. En misschien is het daarom juist wel goed. Want bij Defensie weet je ook één ding zeker, de training gaat anders dan de werkelijkheid. En ik vind dit voorbeeld wat Dominique net geeft eigenlijk wel bij uitstek. Het is anders dan de werkelijkheid. Ray beschrijft dat in zijn boek ook, weet je wel. Je hebt een missie en het gaat altijd anders dan wat je hebt geoefend.
Precies.
En Dus heb je meerdere scenario's waar je al in gedacht hebt. En ja, ik wil onszelf echt niet vergelijken met Dominique en met Ray. En het gaat er over leven en dood. Maar zo terugblikkend op onze samenwerking van 6,5 jaar, denk ik wat jij en ik altijd heel goed samen hebben kunnen doen. Dus in scenario's denken. En dan keuzes maken.
Ja, dat was leuk. Ja.
En dan wisten we gewoon van oké, dan komt het moment suprême. En dan gaan we eigenlijk van de oefening naar het echte.
Ja.
En dan keken we elkaar soms maar even aan. En dan wisten we al. Oké, dit wist je nog. Dat hadden we eigenlijk al bedacht.
Ja, precies. Dan kwam er zo'n snelle glimlach naar elkaar. Ja. Dan, oh ja, dit.
En dat is denk ik wel op elkaar enorm ingespeeld zijn.
Ja, 100%. Ja.
Heel mooi. En dat is ook wat Dominique natuurlijk zei. Van ja, je kunt niet dan naar de toren toe vragen van joh, hey joh, wat gaan we nu doen?
Nee.
Allemaal in een fractie van een seconde moet het al gebeuren. Dus je moet het mandaat ook pakken.
Precies, ja.
Ja.
En dan misschien maar respijt vragen achteraf dan vooraf toestemming.
Toch? Omdat je het kunt onderbouwen waarom je het gedaan hebt. En je motief is zuiver.
Ja.
En je weet dat je het wilde omdat het beste was voor de klant en daarmee voor het bedrijf.
Precies, ja.
Ja, kippenvel. Dit is echt wel een heel mooi verhaal. Ja, Roeland, komen aan het eind van deze laatste aflevering samen.
Ja.
Wil je nog iets zeggen tegen de luisteraar?
Nou ja, ten eerste dat ik het ontzettend leuk vind dat mensen ernaar luisteren.
Ja.
Dat ze regelmatig feedback geven of dat ze iets laten horen, review geven. En ik wens de luisteraar ook heel veel succes toe met hun bedrijf, hun dingen in het leven waar wij het eigenlijk constant over hebben, Daan.
Ja, toch?
En dat je lekker nieuwsgierig naar de wereld mag blijven kijken en weet dat ieder mens ergens onzeker over is en dat het oké is.
Ja, 100%. Nou, ik wil jou ook ontzettend bedanken. Ons afscheidsfeestje gaan we natuurlijk nog hebben. Die hebben we volgens mij gepland in april.
Ja.
Ik wil jou hier zo aan publiek enorm bedanken voor je inzet. Je tomeloze energie. Je flexibiliteit. En altijd weer je humor. En je hebt altijd je beste beentje voortgezet. En gezorgd dat die podcast weer op een hoger niveau kwam. En het was een feest om met je te doen.
Ja, dat is andersom ook, Jan. Ik vond het ontzettend leuk dat je me gevraagd had. En ik moet zeggen, ik weet nog de eerste aflevering. En dan was ik zenuwachtig, want ineens moest je gaan praten. Dan had ik netjes mijn dingetjes voorbereid. En dan wist ik precies wat ik wilde zeggen. En uiteindelijk ben ik daar wel van afgestapt. En dacht ik van ja, je kan het allemaal wel van tevoren nadenken. Maar heb ook gewoon vertrouwen dat als je het gesprek gaat voeren, dat de juiste dingen die je wil zeggen, dat die dan in je opkomen en dat je die gaat delen.
Ja. Nou, heel veel succes in de volgende stap in jouw carrière. Daar ga je vast een heel groot succes van maken. Want je neemt Roeland mee.
Precies.
En dat is altijd een fijne vent om mee te hebben.
Ja.
Toch?
Nou,
heel onwijs bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Ja, dankjewel. Jij ook.